Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Nederland wil de komende 6 jaar 500.000 huizen aansluiten op warmtenetten. Maar de mensen die nu al een warmtenet hebben, krijgen te maken met hoge energiekosten. Hoe kan dit? Dat bespreek ik uitgebreid met verslaggever Charlotte Huisman en energie-expert Tjerk Gualtieri van Wezel. Tjerk, om bij het begin te beginnen. De meeste Nederlanders zijn niet aangesloten op een warmtenet. Het aantal mensen wat wel een aansluiting heeft groeit. Wat is het eigenlijk? Wat is het hele idee erachter?
Ja, het idee van een warmtenet is dat je dus warmte niet in je huis maakt door iets daar te verbranden, maar dat de warmte naar je huis wordt aangevoerd door buizen die onder de straat lopen.
Het is gewoon warme lucht of warm water.
Warm water. Je hebt ook de eerste warmtenetten, die wou ik op hele hoge temperatuur, hoorde ik. Of tenminste een bekend voorbeeld van warmtenetten zijn wat vroeger in New York met die rokende putten. Mm-hmm. Had je dat? Dat was stoom. Die was 200 graden. En die, dus die kregen ze stoom, voerden ze aan naar de huizen. En dan werd met die stoom werden de huizen verwarmd. Maar nu in Nederland gaat het vooral met water. Dus er zijn een aantal steden en gebieden waar warmtenetten liggen. In Utrecht ligt er bijvoorbeeld één. Daar komt warmte uit de elektriciteitscentrale, die je wel ziet als je over de A2 rijdt. Die elektriciteitscentrale die maakt stroom. Maar bij het maken van die elektriciteit komt ook warmte vrij en die warmte die wordt gebruikt om water op te warmen, dat weer naar de wijken in de buurt gaat. En zo heb je dat in Rotterdam met veel warmte die uit de industrie komt. In Amsterdam heb je vergelijkbaar zoals in Utrecht met energie die onder andere van de afvalverbrandingsinstallatie komt, maar ook van de energiecentrale.
Het is dus een manier om restwarmte op een goede manier.
Ja, dus een efficiënte manier om restwarmte te gebruiken.
Doet elke fabriek met restwarmte dit? Of hoe ontstaat zo'n warmtenet? Is het meestal het initiatief van de gemeente?
Ja, eigenlijk weet ik niet precies wat daar de achtergrond van is, hoe dat precies ontstaat. Ze zijn al best wel oud en het is natuurlijk gewoon logisch dat op het moment dat je ergens heel veel warmte produceert, dat je je afvraagt wat kunnen we met die warmte? En deel van de warmte wordt ook wel gebruikt in kassen, om kassen te verwarmen. Dus het is bij alle energie-intensieve bedrijven die starten, zullen ze die vraag hebben, kunnen we die warmte nog ergens op een goede manier kwijt? Want het is natuurlijk gewoon geld eigenlijk.
En Nederland heeft nu ook besloten dat ze zoveel mogelijk huizen op een warmtenet willen aansluiten. Wat is de hoofdreden dan?
Nou, het is, ze zeggen niet, we willen zoveel mogelijk huizen aansluiten op warmtenetten. Maar ze zeggen, we moeten natuurlijk in Nederland geheel en al van de fossiele brandstoffen af. En in de bebouwde omgeving is het verwarmen van huizen is een heel groot gedeelte natuurlijk van de energie. En die wordt nu grotendeels uit gas gehaald. En in de toekomst moet dat dus op een andere manier. Nou, dan zijn bij een heleboel huizen warmtepompen een logische optie. Maar ja, waar het kan, is een warmtenet eigenlijk ook heel mooi. Want dan komt die energie, dat is vooral in dichtgebouwde gebieden natuurlijk, waar huizen dicht op elkaar zitten, dan kun je een buis neerleggen. En die neemt dan hoef je niet allemaal kleinere appartementen allemaal van warmtepompen te voorzien of dat soort dingen. Dus dan is het een efficiënte manier om die huizen te verwarmen, is de gedachte. Dus het idee is dat ongeveer inderdaad uiteindelijk, als iedereen in Nederland van het gas af is, ongeveer 2,6 miljoen huizen. Nou ja, dat is natuurlijk best wel ver weg, want dat zou in 2050 dan klaar moeten zijn. Mm-hmm. Moeten we maar zien wat daarvan overblijft. Maar in ieder geval wel best wel hard is die deadline voor 2030.
Maar wacht even, 2,6 miljoen huizen moeten op een warmtenet zijn aangesloten.
Nou, dat is de verwachting die ze dan hebben van zoveel huizen zullen wel geschikt zijn voor warmtepompen. En in zoveel gevallen is uiteindelijk een warmtenet wel een mooie toekomstdoel.
En hoeveel zijn het er nu, weten we het eigenlijk?
Ja, iets meer dan 500.000.
Oké, dus dat moet zo'n beetje keer 5.
Ja, en het moet dus voor in 2030 al keer 2 zijn.
Ja, maar is al die restwarmte beschikbaar? Of moeten we straks ook speciaal voor deze warmtenetten apart warmte opwekken?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is natuurlijk ook zo dat een deel van die warmtenetten nu wordt voorzien van fossiele bronnen. Dus hier in Amsterdam heb je wel een goed voorbeeld. Daar hadden we een kolencentrale die is uit. En er is ook heel veel gedoe rond onze afvalenergiebedrijf. Mm-hmm. Ik zeg ons, want ik blijf toch in Amsterdammer. Maar AEB. Er wordt heel veel verlies gemaakt. En eigenlijk is steeds de vraag...
Moeten we hier wel mee doorgaan?
Maar ja, die warmte is ook nodig om voor de toekomst.
Dus straks dreigt het misschien dat je door moet gaan met...
Critici van warmte net te zeggen, er zit ook een soort van lock-in, noemen ze dat. Hè? Dus dat je als je veel op fossiele bronnen zit dan ja, en je hebt die warmte nodig in de toekomst. Als je die niet snel genoeg verduurzaamt, dan zit je dus vast aan fossiele bronnen. Terwijl die misschien wel weg kunnen. Dus hier in Amsterdam wordt bijvoorbeeld huisvuil geïmporteerd uit Engeland om de afvalenergiecentrale te branden. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje gek. Maar in de toekomst is de hoop en de verwachting ook wel dat er steeds meer bronnen komen waarmee je duurzaam die je duurzaam in warmte kunt omzetten. Dus sowieso geothermie, dus diepe warmte uit de aarde halen en die gebruiken om zo'n warmtenet te voeden. Maar bijvoorbeeld hier in Amsterdam Oost heeft Vattenfall een hele grote e-boiler gebouwd, waar ze op het moment dat het stroom heel goedkoop is, als er overvloed is van duurzame stroom, gaan ze die stroom in dat water stoppen en dan kunnen ze dus
Meer een warmtenet mee voeden.
Dus er zijn wel allemaal ideeën over hoe dat in de toekomst zou moeten. En dat gebeurt voor een deel dus ook al.
Dus je hebt dan geen restwarmte meer nodig, zodat je niet vastzit aan...
Nee, dat is de hoop dat er in de toekomst, of de verwachting, dat er dan in de toekomst genoeg duurzame bronnen voor die warmte komen. Maar ja, dat moet dus voor een groot gedeelte nog wel gebeuren.
Ja, nou, je zou dus zeggen dat het leuk is om op een warmtenet aangesloten te worden, omdat je dan een beetje voorschot neemt op de toekomst, waar we misschien uiteindelijk allemaal aan de beurt zijn. Het blijkt niet helemaal zo te zijn, Charlotte. Jij bent in Amsterdam-Noord geweest, als ik me niet vergis, en daar is een warmtenet aangelegd. Wat is dat precies voor warmtenet?
Nou ja, eigenlijk vielen toen op twee plekken in Nederland, zowel in Rotterdam als Amsterdam, kwam onrust. Omdat van tevoren was bewoners van sociale huurwoningen beloofd van, nou, jullie gaan naar een warmtenet en jullie gaan niet meer betalen dan jullie eerst betaalden met de gas-CV. En dat bleek niet zo te zijn. En dat was inderdaad in Amsterdam-Noord en in Rotterdam-IJsselmonde.
Maar voor die bewoners was het dus zo, je cv werd eruit gesloopt en voortaan kwam de warmte via een buis.
Ja, er was dan een grote renovatie. Hè? Zo doen corporaties dat meestal. Dan gaan ze die woningen verduurzamen, helemaal isoleren. En dan denken ze, ja, als we ze echt voor de toekomst gereed willen maken, moeten we ook dat gas eruit slopen. Dus dat hadden ze dan gedaan in de Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord. En met alle beloftes. En wat interessant is in dat soort wijken, is dat er altijd een paar bewoners zijn die opstaan en die zich dan gaan verdiepen en die dan trammelant gaan maken. En nou ja, die komen dan uiteindelijk bij mij terecht.
Ja, want ze waren dus verlost van die ketel en kregen dus de warmte heel mooi via een buis. Dus daar waren ze misschien aanvankelijk wel blij mee. Maar wat gebeurde er precies met hun energierekening?
Nou ja, die ging omhoog. En dat is natuurlijk ook een ingewikkelde periode. Hè? Want ze hadden misschien dan een vast contract dat nog was afgesloten in de tijd dat er nog geen oorlog was in Oekraïne. Daarna krijgen ze dan een nieuw contract. Dus je zou kunnen denken, het zou iets hoger kunnen zijn. Maar de boel explodeerde echt toen in januari van dit jaar energiebedrijf Vattenfall de vaste kosten, het zogenoemde vastrecht van het warmtenet, verhoogde tot bijna €800. Dat zijn dus kosten die mensen...
Per jaar.
Ja, dat zijn kosten die mensen moeten betalen, los van... Ze hebben nog geen verwarming
aangezet.
Dat
is puur voor de buizen, zeg maar.
Ja, dat is een samenstelsel ook voor dat ding dat meet en alles. Maar het, ja, €800 per jaar, ja, dat is voor mensen met een kleine beurs best geld. En daarop komen dan nog gewoon de energiekosten. Dus al met al werd het gewoon veel duurder.
Maar
dus,
de prijsstijging zit vooral in die vaste.
Ja, ja, eigenlijk allebei. Maar die verhoging van het vastrecht, dat zette echt de boel op scherp dit jaar. Ja.
En wat zegt Vattenfall daar zelf over?
Ja, die zeggen dat de kosten zijn gestegen. En nou ja, ik denk dat Tjerk daar zo nog wel meer over kan zeggen. Maar wat ingewikkeld is, eigenlijk kun je heel moeilijk inschatten waarom ze dat nou doen. Want toevallig is dat getal net het maximale dat ze mogen vragen van de toezichthouder. Dus dat maakt het dan ook al meteen, ja, dat maakt het voor mensen
verdacht. Ja. Tjerk, heb jij enig idee waarom Vattenfall zich hiertoe gedwongen voelt? Of?
Nou, ik denk dat iedereen die de afgelopen jaren heeft geprobeerd om zijn huis te verbouwen, dat het vrij weinig is gelukt om dat te doen voor het bedrag dat ze in hun hoofd hadden. Mm-hmm. Dus de kosten, zij moesten daar een warmtenet aanleggen en de kosten daarvoor die zijn natuurlijk flink gestegen. Om al die aannemers daar aan het werk te zetten.
Ja.
Dat is ook de reden die zij zelf aanvoeren. Van ja, het is gewoon heel veel duurder geworden. Dat is op zich best te volgen. Alleen er is nogal een probleem van deze hele situatie. Is dat je dat dus, ja, je moet hun daarop vertrouwen.
Ja.
Het is wel zo, omdat daar hebben we nog niet echt over gehad. Maar het is natuurlijk zo'n warmtenet is een monopolie. Hè? Dus mm-hmm. Je wordt erop aangesloten. Er is maar één aanbieder. Daar zit je ook aan vast. Je kunt niet switchen. Dus zij zijn als warmtebedrijven, staan ze best wel onder strenge regelgeving. Zij mogen niet zomaar, zoals
omdat er
Charlotte
geen concurrentie
zei,
is.
Omdat er geen concurrentie is, is de autoriteit Consument en Markt, die ziet toe op die bedrijven. En die stelt dus inderdaad jaarlijks de maximumprijzen, zowel voor het warmte als voor het vastrecht.
Beide.
Vast.
Voor ja. Beide zijn maximumprijs.
Zijn maximumprijzen. En ja, daar wachten ze dus mee. En dan kunnen dus, je kunt van twee kanten benaderen. De een zegt Vattenfall min of meer. En het andere zeggen de bewoners en de corporaties natuurlijk. Vattenfall zegt, ja, het is gewoon knetterduur. We hebben moeten wachten totdat we maximaal mochten opleggen. Want dat hebben we echt nodig.
Ja.
En die bewoners denken natuurlijk, ja, jullie hebben gewoon gewacht totdat je maximaal eruit kon persen. En het probleem is natuurlijk van ja, je kan niet echt in Vattenfalls boeken kijken om dat helemaal te gaan zitten uitpluizen.
Maar hadden we dit niet kunnen voorzien? Want er zijn al meerdere warmtenetten. Hadden we niet kunnen voorzien dat het structureel of bijna altijd duurder is? Of was het toch het idee van uiteindelijk is het goedkoper omdat je restwarmte gebruikt?
Ja, het idee is sowieso dat het op de langere termijn goedkoper zal worden dan gas, omdat gas nou eenmaal steeds zwaarder belast zal worden. Dat wordt echt, dat komt onder andere allemaal emissierechten, emissiehandelssystemen te vallen. En ik bedoel, dat proberen ze langzaam uit te faceren.
Mm-hmm.
Dus het idee is dat dat op den duur goedkoper zal worden. Dat is de verwachting. Maar ja, dit helpt natuurlijk niet. En het is gewoon, daar hebben wij ook veel over discussie onderling gehad. Van ja, is dat nou reëel van Vattenfall? Ik denk dat er best wat in zou kunnen zitten. Maar het grote probleem dat je hier hebt, is dat je hebt iets dat heel Nederland moet gaan doen.
Mm-hmm.
En ja, of het nu wel precies of Vattenfall gelijk heeft, of de corporaties, die zouden namelijk zelf een groot deel van die extra kosten voor in rekening nemen, maar die hebben zich daaruit teruggetrokken, want die zeggen, ja, maar we hadden nooit met zulke verhogingen rekening gehouden. Maar dat doet er allemaal niet toe. Die mensen, die zitten uiteindelijk wel met hogere rekeningen.
Ja.
Voor hun is het gewoon sowieso een heel slecht begin van de energietransitie. En al die boze burgers die Charlotte hebben, die zijn natuurlijk voor heel Nederland, zeg maar. Iedereen die op het punt staat een warmtenet te krijgen, die denkt, wat gaat
willen
er nu
we
gebeuren?
Niet meer. En want Charlotte, die zei al, een aantal bewoners gaan voorop in de strijd.
Ja.
Nou, Tjerk zei al, de corporaties willen niet betalen, maar hoe reageren die verder? Bieden ze weer de mogelijkheid om weer een ketel voor een ketel te kiezen?
Nee. Wat juist interessant is de olievlek werking, hè? Want in Amsterdam zeggen de bewoners dat ze trouwens nog steeds niks hebben gehoord van die corporaties die nu zo voor hun aan het strijden zijn, van hoe het nu verder gaat met hun kosten. Maar dit straalt natuurlijk uit. Hè? En de energietransitie, dat is natuurlijk al iets heel moeizaams. En mensen hebben al zitten al te zuchten en te steunen. Wat moeten we allemaal en wat kost het ons? En als er dan al op zo'n punt beloftes worden gebroken, dat voedt natuurlijk het wantrouwen. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook in Nijmegen. Want ja, daar is nou weer zo'n corporatie, daar hoor ik dan van, ja jee, dat is toch allemaal wel weer heel ongelukkig getimed. Wij zitten hier nu met een heel mooi plan en we willen zo'n draagvlakmeting, hè, want dat doen ze dan. Dan gaan ze aan de bewoners vragen van, goh, willen jullie overstappen? En dan moet 70% zeggen, ja, dat willen we wel.
Ja, maar deze corporatie wil ook over op een warmtenet.
Ja,
okay.
En die corporatie die heeft dus een plan voor een warmtenet en net nu vragen ze dat. En deze week doen ze hun draagvlakmeting. Maar ja, daar hebben die bewoners zoiets van, ja, dag, we lezen wat daar in Amsterdam en Rotterdam gebeurt. Dus zoek het maar lekker uit.
Ja, maar wat ik nog niet zo goed begrijp, de corporatie heeft beloofd dat hun energierekening niet zoveel zal stijgen. Ja. Maar dan moet de corporatie toch ook zorgen dat dat niet gebeurt?
Ja, nou ja, dat hebben ze dus niet helemaal in de hand. En hier is het dan wel net anders, want in Nijmegen proberen ze dan een beetje vooruitlopend dan dat de gemeente een groot belang neemt in zo'n warmtenet. En dan heb je dus meer een publiek eigendom en dan kan misschien dat ze zelfs inzicht gaan geven in de kosten. Dat zou al heel leuk zijn. Maar ja, het woord warmtenet is nu een beetje besmet geraakt. Ja. En dat is ook wat bijvoorbeeld dan de VNG zorgen baart. Van ja, we moeten nu alles op alles zetten om dat imago van het warmtenet te redden. Want anders, ja, dan gaat niemand meer om.
Nee, en je hebt eerder ook wel beschreven, want alle nieuwe wijken proberen zoveel mogelijk gasvrij te worden. Hè? De gasvrije wijken,
precies.
Dat is ook een modewoord. Valt dit in een breder patroon?
Ja, dit is eigenlijk... Ik heb hier ook over gesproken met Lot van Hooijdonk. Die is dan laat wethouder in Utrecht. En die namens de VNG...
Dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Oh ja, sorry.
Een GroenLinks-wethouder.
Een GroenLinks-wethouder die namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de energietransitie probeert te leiden. En dus heel graag wil dat allerlei wijken in Nederland van dat gas afgaan. Ja, die is hier helemaal niet blij mee. En die zegt van ja, we moeten nu echt gaan lappen met z'n allen, zodat we die bewoners ontlasten. Zodat mensen zien van ja, je bent er niet de dupe van als je op zo'n warmtenet zit.
Ja, want een van de stokpaardjes van deze podcast is dat wij maken ons grote zorgen dat de prijs voor de energietransitie niet goed verdeeld wordt. Hè? Ja, aan de ene kant heb je de bezitters van zonnepanelen en de Tesla-rijders en vaak wat rijkere deel van Nederland die eigenlijk tot nu toe profiteren, zou je kunnen zeggen. En nu was de hoop dat eindelijk heel Nederland ging profiteren als de corporaties hun wijken verduurzamen, misschien zonnepanelen op het dak, warmtenetten aanleggen. Maar op dat moment blijkt eigenlijk dat mensen een hogere rekening krijgen.
Ja, en dat is ook wel wat er ook wel zuur aan is. Hè? Want mensen die bijvoorbeeld een koopwoning hebben, die hebben toch een soort van keus. Ze wonen misschien ook ruimer. Dus die kunnen denken, weet je wat, ik doe zo'n warmtepomp. Terwijl deze mensen, eigenlijk voelen ze zich echt letterlijk voor het blok gezet.
En dat voelt dus ook heel anders. De overheid dwingt je weer tot iets en dat leidt weer tot wantrouwen.
Precies.
Beetje zoals we in Duitsland ook hebben gezien, waar ineens de bevolking in opstand kwam toen ze zich realiseerden hoe duur die warmtepompen waren. Tjerk, hoe komen we hieruit?
Nou, er is deze week is er een soort spoedwet in de Tweede Kamer aangekondigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En die hebben dan voor volgend jaar een labmiddel opgesteld. Hè? Dus ze gaan zeggen, die maximale verhogingen die de ACM oplegt, die gaan we wat verlagen. Aan de ene kant voor de variabele kosten, dus voor de energie die je gebruikt, doen ze dat door iets te doen met de energiebelasting die er nu nog in meegerekend zit, maar die gaat eruit. En voor die vaste kosten, ja, dat is misschien, dat hebben we niet eens gezegd, maar wat in al die, tot nu toe in die warmte steeds de regeling was, dat de kern van die tarieven voor die warmte was altijd, het mag niet duurder zijn dan gas. Mm-hmm. Want je wil dat mensen die overstappen, die hebben geen keus, dus die moeten niet slechter af zijn dan als ze gas zouden hebben.
Ja.
Dat doet de ACM bij de jaarlijkse toetsing. Die zegt, nou ja, gas is zoveel duurder geworden, dit mag allemaal, de variabele tarieven voor warmte mogen dus niet zoveel Die mogen maximaal zoveel stijgen. Mm-hmm. En dat doen ze ook voor de vaste kosten. Want daar kijken ze naar wat kost het om een cv te hebben. Alleen, ja, Charlotte en ik hebben naar die kosten ook zitten kijken. Van ja, dat is wel, een cv is wel echt aanmerkelijk goedkoper dan wat die mensen daar moeten betalen. En dat wordt eigenlijk nu ook in die spoedwet min of meer erkend. Zeggen ze, nou, volgend jaar mogen die vaste kosten ook een stuk minder ver omhoog. Nou, dat zijn de labmiddelen waarmee ze dan volgend jaar, dus daar zijn
maar
mensen
dan
nu
is
niet mee geholpen.
Principe, harde belofte vanuit de overheid. Het is nooit duurder dan als je gas gebruikt.
Nou, dat was al het principe.
Ja, alleen ze hebben dat heel ruim gerekend, wat de gas...
Ja, dat vergelijkt niet. En daar zitten ook echt allemaal ongelukkigheden in. Hè? Maar goed, we moeten misschien niet te diep op ingaan. Nee. Maar het is zo dat die warmte, die wordt voor een jaar lang ingekort. Dat tarief wordt maar één keer per jaar vastgesteld.
Ja.
Maar de gasprijs, die is heel hard gedaald de afgelopen tijd. Ja. Dus wat gaan al die mensen op nieuwe warmtenetten doen? Die gaan het warmtetarief dat ze nu krijgen,
ja,
ofwel vergelijken in veel gevallen met gas dat ze hebben, dat ze misschien
voor
de oorlog hadden. Of ze gaan het vergelijken met als je nu een contract, ja, voor gas zou afsluiten. Okay. En dat is ook goedkoper. Dus dat ziet er al ontzettend slecht uit. Ja. Dat is deels ongelukkig. Maar voor het vastrecht waar Charlotte en ik naar gekeken hebben, ja, daar is het gewoon, dat is gewoon echt veel hoger dan wat, ja, het voor een
dus
cv zou zijn.
Pijn.
Dus daar zit een fout. En op de nog langere termijn, daar wordt al jaren aan gesleuteld, maar die zou dan echt af moeten komen. Moet er een nieuwe warmtewet komen. En die zou hopelijk dan in de loop van volgend jaar ingevoerd worden. En die zou ook een aantal problemen, ja, moeten oplossen.
Maar dit zijn, ik zou kunnen zeggen, misschien dus kinderziektes en aanloopproblemen, maar wel kinderziektes met een heel groot uitstralingseffect.
Ja.
Waarom hebben ze dit niet voorzien? Waarom heeft niemand gezegd van, jongens, één zo'n wijkje in Amsterdam-Noord, laten we zorgen dat dit niet gebeurt, want dit is zo schadelijk voor de, ja, hele transitie.
Die frustratie proef je heel erg bij alle partijen die niet de woningcorporaties zijn. Want die zeggen, we waren echt bezig. Want die woningcorporaties hadden dus gezegd, wij zorgen dat het niet duurder wordt, ja, voor die bewoners. En die zeggen, ja, maar we wisten niet dat Vattenfall het zoveel duurder zou maken. Dus dat gaan we nu niet doen.
Waar is toch even bij Rob Jetten langs gaan zeggen, luister, meneer Jetten, dit dreigt te gebeuren. Ja. Kun je ons even helpen? Want...
Ja. Ja, dus daar is volgens mij laatst ook nog niet over gezegd wat nou hoe daar precies de gegaan is. Maar dat proberen ze nu als een gek. Hè? Dus die Lot, ja, van Hooijdonk en het ministerie proberen daar als een gek weer een beetje. En het Amsterdamse gemeentebestuur ook. Die willen echt dit snel dempen. Want het is precies dat. Het is gewoon zo'n slecht verhaal.
Ja, maar ik wil daar toch nog wel even wat over zeggen. Ja, die bewoners in Amsterdam-Noord, die zijn al in november vorig jaar naar de corporaties gestapt en naar Vattenfall en hebben gezegd, jongens, dit klopt niet. Toen was het natuurlijk nog geen zaak. Pas toen de media zich ermee gingen bemoeien, dan wordt het interessant. Dat vind ik ook wel pijnlijk, want dat het misging, dat was eigenlijk al veel eerder te zien.
Ja, maar ze dachten misschien, nou ja,
het waait wel over,
het is maar een wijkje.
Het is maar een wijkje.
Kijk, zij zaten daar gewoon met drie partijen, ja, zaten ze naar elkaar te kijken met de gemeente, met de corporaties en met Vattenfall.
Ja,
ja.
En zij hadden dat natuurlijk gewoon moeten oplossen.
Ja.
Want het was toegezegd aan die mensen. En daar zijn ze niet uitgekomen. En dat, nou, daar zijn.
Ja, want als ik het probeer te begrijpen, is de simpele interpretatie is, corporatie heeft het beloofd. Dus corporatie moet zorgen dat het ook werkelijkheid wordt. Maar corporatie hing misschien aan de overheid. Want die dacht, ja, maar de overheid heeft beloofd. En die rekenmethodes van de ACM, die kloppen niet. Dus daar ligt het probleem. En toen gingen ze allemaal naar elkaar kijken.
En Vattenfall, die verhoogde dus opeens tegen de afspraken in. Want ik begrijp ook dat Vattenfall, de gemeente en de corporaties afspraken hadden gemaakt over deze hele transitie. Want in Amsterdam ging het echt om, nou, duizenden en duizenden woningen. Ja, dus
okay,
daar was een soort boosheid.
Dan eindigen we bij Vattenfall en de energiebedrijven. Tjerk, toen we hier wel eens de salderingsregeling bespraken, kregen we achteraf kritiek omdat we onvoldoende oog zouden hebben voor de energiebedrijven die toch allemaal hun zakken lopen te vullen over de rug van ons allemaal. Ja. En dat beeld, hè, dat energiebedrijven, ja, eigenlijk toch heel inhalig zijn en altijd hun winst proberen te maximaliseren. Klopt dat een beetje? Zo'n bedrijf als Vattenfall, hoe kennen we dat?
Nou ja, het geval waar we het hebben over die vrije markt, dan gaat het echt over vrije energiemarkt. Daar zijn verschillende spelers, daar wordt ook over geklaagd dat er te weinig zijn. Maar in ieder geval, daar is concurrentie. Het punt hier is natuurlijk, er is geen concurrentie. Dus het maakt dat je veel alerter moet zijn op zoiets als dat zij inhalig zouden zijn. En daar wordt ook echt wel op gecontroleerd door de ACM. En die hebben onderzoeken gedaan en in het verleden gezien. Ja, die rendementen die bedrijven maken zijn echt niet heel hoog. Maar daar wordt door andere wetenschappers of marktwetenschappers en zo toch ook wel kritisch naar gekeken. Want die zeggen, ja, ze hoeven echt te weinig hun boeken te openen. Dus we weten gewoon niet goed genoeg wat ze nu precies verdienen. En in dit geval, ja, ik weet het ook niet of ze inhalig zijn of dat dit heel reëel is. En dat is precies het probleem.
Maar dat ligt ook aan de wet. Want in de wet zou gewoon die transparantie, zeker als je een bedrijf zo'n monopoliepositie geeft, voorgeschreven moeten worden. En er is ook onderzoek gedaan door TNO, helemaal niet zo lang geleden, dat het in andere landen als Denemarken en Duitsland, ja, gewoon stukken en stukken goedkoper is. En dat transparantie, die daar moeten gewoon, daar kunnen ze niet wegkomen met zeggen van ja, nee, uit concurrentieoverwegingen kunnen we natuurlijk niet laten zien wat de kosten zijn. Dat maakt het natuurlijk te ondoorzichtig. Dus ik denk juist bij zo'n positie moet je de wetgeving keihard vastleggen van zus en zo zijn de voorwaarden, anders gaan we dit niet doen.
En dat zit dus ook in die nieuwe warmtewet veel duidelijker, hè? Dus dat die kosten inzichtelijker moeten worden, plus dat daar nog een ander iets in zit. Daar zijn de energiebedrijven heel boos over, maar daarin zal gezegd worden, elk warmtebedrijf moet minimaal de helft en plus één aandeel moet in handen zijn van een publieke partij, dus de overheid. Elk warmtenet.
Omdat het per definitie een monopolie is. En dan wil je niet dat bedrijven te veel.
Ja, dat zou de gemeente en de energiebedrijven. Dat kunnen verschillende partijen zijn. Ook coöperaties van burgers en zo zouden zelf een warmtenet kunnen beginnen. Maar op die manier hopen ze ook meer vertrouwen te hebben in het feit dat zo'n bedrijf niet daar gewoon zo'n net zit uit te melken.
Oké, een soort toch weer een beetje nationalisatie die we hier zien.
Ik zie jou glimlachen.
Ja, mijn linkse hart wordt hier heel warm van.
Ja.
Dus het is, als ik jou wacht op die nieuwe wet, en dan worden een hoop kwalen wel opgelost.
Dat is in ieder geval de intentie, maar ja, met goede intenties.
En ondertussen zitten we met de publicitaire schade, Charlotte. En denk je dat het vertrouwen wel weer hersteld kan worden?
Ik ben heel benieuwd. Dat hangt er denk ik van af hoe de partijen nu ook met die burgers omgaan. Want er wordt nu, er is een hoop gepraat. Maar zij willen natuurlijk gewoon geld op hun rekening zien.
Ja, gewoon, platte knaken.
Nou ja, de belofte moet worden nagekomen. Zo simpel is het.
Oké, goed. Dank jullie wel allebei voor de uitgebreide uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.